ze niet onwetend onfeilbaar zijn. Dat het medium lichtelijk hees scheen te zijn.
Ons onderwerp vandaag is ontwakend China. Dat hangt, dacht ik, in de gedachten van de stellers voornamelijk samen met de ontwikkeling in China van de laatste tijd. Maar om China te begrijpen, moet je eigenlijk een heel eind teruggaan. China is vreemd genoeg bijna altijd een ambtenarenstaat geweest. Bezit was wel belangrijk, maar belangrijker was rang. En rang kon je alleen hebben wanneer je een ambtenaar van de keizer was. Hierdoor is een eigenaardige structuur ontstaan, waarbij de rijken dan wel meer mogelijkheden hadden en bepaalde krijgsheren regelmatig tegen de keizer in opstand kwamen. Maar aan de andere kant het gewone volk gewend was om zich aan voorschriften te houden. De voorschriften gingen ook in het verleden betrekkelijk ver. Als bijvoorbeeld het voorschrift voor de belasting en de vaart waarmee zogenaamde zeilwagens mochten rijden langs de keizerlijke wegen. Overigens, zeilwagens, dan denkt u aan iets wat misschien wel erg snel kan zijn. Het waren gewoon kruiwagens waarop een soort zeil werd gehesen en waarin eventueel twee personen mochten worden vervoerd, maar niet meer. Waarschijnlijk omdat als er vier personen waren, de reis te lang duurde, ik weet het ook niet precies. Maar zo zijn er dus altijd weer groepen geweest die het volk zeiden hoe het moest denken. En het duidelijk maakte dat regels het meest belangrijke zijn wat er bestaat. Daarnaast was kennis het meest belangrijke. Wanneer iemand kon leren schrijven en lezen, en hij moest examen doen, keizerlijk examen, en hij slaagde, dan was hij onmiddellijk iemand. En als hij zakte, dan was hij zo ongelukkig dat hij heel waarschijnlijk zelfmoord pleegde. Het is dat China dat bestaan heeft, zeg maar, tot de Eerste Wereldoorlog. Daarna kregen we de verschillende ingrepen, onder meer van de Japanners. We krijgen de revolutionaire tendensen. En langzaam maar zeker wordt China een beetje wakker vanuit een westelijk standpunt. Maar nog altijd geldt autoriteit. Nog altijd is er de bijna goddelijke vereering van de leider. Nog altijd is er sprake van offers die je niet brengt omdat je wilt, maar eenvoudig omdat iemand zegt dat het moet. In dat China zien we dan, na Mao Zedong, eigenlijk Mao opkomen met zijn lange mars, met zijn revolutie. En dan begint er iets te gebeuren. Vrouwen zijn tot op dat ogenblik altijd tweede rang geweest. Ze waren genotsvoorwerpen, ze konden vereerd worden. Ze waren ook in huis meestal de baas, althans de oudste vrouw, de taitai. Maar, ja, nu denkt u waarschijnlijk aan Sinterklaas, maar zo heette ze inderdaad, dat was de term. Dat was de moeder meestal van de heer. En als die er niet was, zijn oudste vrouw. Dus, die vrouw die werd vrij. Het binden van de voeten was al eerder, zeg maar vanaf 1890 eigenlijk, wat minder geworden, onder invloed onder meer van christelijke missionarissen. Maar Mao Zedong is degene geweest die duidelijk heeft gemaakt dat het een misdaad was. Met Chiang Kai-shek werd het niet aanbevolen, het ontbinden van voeten werd bevorderd, maar het mocht nog. De vrouw die plotseling uit haar huiselijke kleine heerschappij werd weggerukt, heeft op die lange mars geleerd om te zijn zo hard als een man, zo strijdvaardig als een man en zo bekwaam als een man. Niet omdat ze het vroeger niet kon zijn, maar om de doodeenvoudige reden dat ze zonder al die kwaliteiten zichzelf niet meer kon handhaven. En zo is er een nieuw geslacht ontstaan. Het nieuwe China is er een van mensen die geleerd hebben met alle middelen te werken, die geleerd hebben om hard te zijn voor hun naasten zo goed als voor zichzelf, maar die anderzijds nog steeds hangen aan het begrip van meerwaardigheid. Er is iemand die is aangesteld, dus heeft hij het voor het zeggen. Zelfs als het de buurvrouw is die in het blok rapport moet uitbrengen. In de tijd van Mao werd alles heel sterk gereguleerd. Wat je dacht, wat je zei, wat je deed, het was allemaal vastgelegd. En pas toen de culturele revolutie te ver was gegaan, kwam er een opstand, onder andere onder leiding van Lao Ping. En zonder dat je het weet, verandert er weer iets. Mensen beginnen te denken aan hun bedrijf, hun commune, hun landbouw. Het bezitsbegrip is bij China altijd sterk geweest. Het is een landbouwstaat geweest. En de verbondenheid met de grond, met de aarde, was heel erg groot. Die verbondenheid komt nu op ten aanzien van bedrijven, maar ook ten aanzien van stukjes grond die je zelf voor landbouw mocht gebruiken. Er ontstaat een soort zwarte markt die oogluikend wordt toegelaten in de tijd dat China eigenlijk aan voedingsmiddelen tekort heeft. Men kan die handel niet meer terugdraaien. Men gaat de boeren meer mogelijkheden geven om voor zichzelf een stuk land te bewerken. En in de communes wordt al heel snel de opbrengst aanmerkelijk verhoogd, ook voor de gemeenschap, doordat men harder werkt om meer tijd te hebben om ook voor zichzelf te werken. En dan ontstaan er bonden, zeg maar, van vrije handelaren. U moet daarbij niet denken aan een bond die als een vakbond zich kan verzetten tegen het bestuur of zo. Het is eerder een onderlinge communicatie, een delen van transport en wat iets meer zijn. Het is hieruit dat ook de vrije onderneming langzaam op gang komt. En wanneer de regels in de laatste tijd een klein beetje milder worden, dan zijn die Chinezen nog steeds erg trouw aan alles wat hen gezegd wordt. Maar ze zijn ook gewend om voor zichzelf te zorgen, te werken en hard te werken wanneer het wat oplevert. Daardoor worden ook bij vele fabrieken en bij vele communes kleine bedrijven opgesteld. Voor een deel is dat te danken aan maatregelen van Mao, die geprobeerd heeft het volk overal ijzersmelterijen en kleine smederijen te laten openen, om zo aan zijn tekort van staalproductie tegemoet te komen. Nu echter gaan die fabrieken werken voor de verbruiker. Er ontstaat een consumentenmarkt die door de consument mee bepaald wordt. Het klinkt krankzinnig wanneer je hoort dat er ergens een commune is in landbouw, bekend omdat die goede rijst in grote hoeveelheden levert, die om bij te verdienen oorspronkelijk een plastic fabriekje heeft opgezet. Nu maken ze 3/4 van de plastic artikelen voor de gehele provincie Xinjiang. Ik zou u dergelijke voorbeelden te over kunnen geven, maar misschien kunt u hieruit opmaken dat er iets aan het veranderen is. Aan de ene kant gaan we een beetje terug in de richting van de vrijheden zoals die tot onder de laatste keizerin toch bestaan hebben. Aan de andere kant hebben we de sterke discipline en het respect voor de overheid, dat dus eigenlijk in China altijd gebruikelijk is geweest en nu wordt overgedragen op de communistische partij. Dit China heeft al lang begrepen dat, wil het zich ontwikkelen, het hulp moet hebben uit het buitenland. Maar buurman Rusland hoe vriendschappelijk ze nu en dan ook wordt opgetreden, is niet bereid om dat grote Chinese Rijk de middelen te geven waardoor het zichzelf verder kan ontwikkelen. Het heeft betrekkelijk geringe bevolkingsdichtheid, maar die is toch aanmerkelijk groter dan bijvoorbeeld in buiten Mongolië, in Siberië. Een volk dat hoog beschaafd zou zijn en zichzelf, ook alweer uit het verleden, beschouwt als het meest beschaafde, oudste volk dat woont in het centrum van de wereld, zou wel eens geneigd kunnen zijn om een deel van Azië te naasten. Dit is onder meer aanleiding geweest tot de poging om een Korea, een zuiver communistisch bewind, aan de macht te brengen, en is ook de reden dat Rusland met Noord-Korea nog steeds zeer sterke banden onderhoudt. De angst om aan de ene kant Europa en de Amerikanen te hebben, aan de andere kant een in productie zeer sterk China, heeft ertoe gevoerd dat China zich wel open moest stellen voor de Chinese wereld en voor de Europese wereld. De Chinese wereld kan nog terecht in Hongkong. Ze kan terecht misschien ook nog wel indirect bij Taiwan. Dat wordt toch allemaal wel een beetje goed begrepen onderling. En Japan met zijn eigen machtsdrang heeft ook ontzettend veel gedaan voor datzelfde China. Maar nu heeft men computers nodig. Men heeft nieuwe installaties nodig voor elektriciteit. Men wil waterregulering, maar gelijktijdig stroomwinning door waterkracht. Men wil atoomcentrales. Kortom, men heeft hulp van buiten nodig. China stelt zich open voor het Westen en is bereid om het goede van het Westen over te nemen. Het wordt wel onmiddellijk veranderd, het wordt Chinees gemaakt. Maar dat is altijd zo geweest, dat hebben we al gezien in de dagen van Marco Polo. Wat zal dit ontwakende China betekenen? In de eerste plaats, het is een sterk op Azië georiënteerd land. Alle andere politieke avonturen zijn eigenlijk bedoeld om de staten van Azië te laten zien hoe machtig en hoe groot China is geworden. Het zou een leger op kunnen brengen dat in aantal zo machtig is dat het praktisch de hele wereld kan overspoelen. Maar het weet dat het de middelen niet heeft om die soldaten te voeden en te bewapenen. Een dergelijke veroveringstocht wordt althans voor de eerste paar eeuwen uitgesloten geacht. Dan moet je dus iets anders doen. Je moet zorgen dat je de bevolking die je hebt goed kunt opvoeden. Dat je die goed kunt voeden. Dat je ze datgene kunt geven waardoor ze als mensen leren leven. En niet meer alleen de domme boerenjongens zijn die je een machinepistool wel in handen kunt geven, maar waarbij de kans 90% is dat ze zichzelf om een gegeven ogenblik daarmee verwonden in plaats van de vijand. Aan dat proces is China bezig. Beperking van bevolkingsaantallen. Toch is de bevolkingsdichtheid in grote delen van China op het ogenblik veel kleiner dan bijvoorbeeld in Nederland. Alleen rond de steden en de kustprovincies is de bevolkingsdichtheid deels te vergelijken met Nederland en België en bepaalde delen van Duitsland. Minder mensen, opgevoerde productie, vervoedingsmiddelen, het is en het blijft toch nog een landbouwstaat, onafhankelijk ten aanzien van de buitenwereld. Een eigen vorm van communisme, maar een communisme dat niet uitgaat van industrialisatie zonder meer, dat gelooft in de betekenis van de boer en dat zelfs de boerenstand eigenlijk op ten minste gelijke voet, maar waarschijnlijk als iets hoger inschat dan de arbeidersstand. de hoge plaatsen en veelkennende, uitgezonderd misschien. Men is bezig om de verzorging van de bevolking op te voeren. Medische verzorging neemt steeds toe. Zelfs in de afgelegen provincies zijn er reizende doktoren. En daarnaast zijn er over het algemeen per district en per dorp zelfs mensen die, zullen we zeggen, wijkverpleegstersopleiding hebben gehad. Het is duidelijk. Dit volk kan dus in deze situatie zijn eigen levenspeil binnen een eeuw zodanig opvoeren dat de beschaving vergelijkbaar wordt met die van het Westen. Dat de productiviteit, afgesteld in de eerste plaats op eigen verbruik, daarnaast meer incidenteel waarschijnlijk op export, voldoende is om aan alle behoeften niet alleen van China zelf, maar ook van landen als Vietnam, Cambodja, Laos en dergelijke te voorzien. Daarmee is duidelijk dat op het ogenblik zich een economische greep aan de macht in Azië aan het afspelen is. Maar wat gebeurt er gelijktijdig? Je kunt mensen niet tot een zeker zelfstandig initiatief aanmoedigen wanneer ze gelijktijdig belet om te denken. En China kan nu kiezen. Zal het de mensen weer de gelegenheid geven om zich bezig te houden met christendom en dergelijke? Of zal men teruggrijpen naar zijn eigen oude denkers? Er zijn een aantal filosofieën in omloop daar, die uitgaan van de vaste indeling. Je hebt een taak en die moet je vervullen. Je moet niet streven naar meer of naar minder, maar je moet goed zijn in dat wat je bent. Het past precies in het systeem. Vandaar dat Confucius aan Lao Tse dus weer veel meer in eer zijn gekomen, hun werken weer worden gepubliceerd en betrekkelijk eenvoudig verkrijgbaar zijn. Nadruk wordt ook gelegd op de schatten van de oude beschaving. Eens was het meer een overwinningsgebaar wanneer men het volk binnenliet in de verboden stad. Nu worden de mensen rondgeleid en er wordt hen verteld over de grootheid van China die dit alles tot stand heeft gebracht. O, niet de keizers en die andere parasieten, maar de arbeiders, de kunstenaars die dit alles bij elkaar hebben gebracht. Zo krijg je een volk dat gaat denken. Maar een volk dat denkt en dat door zijn aanhankelijkheid aan voorschriften altijd toch enigszins gevlucht is in mystiek, heeft al in deze tijd een aantal, zeg maar, bonden tot stand zien komen die voornamelijk uitgaan van taoïstische beschouwingen en leerwijzen. En het zal u waarschijnlijk verbazen te horen dat er op het ogenblik in China reeds enkele zenkloosters actief zijn met een gemiddelde bezetting van 60-70 man. Er wordt dus ook geestelijk iets gedaan. Maar we blijven steeds nog zitten met de behoefte om een centraal punt te hebben om te vereren. Met de behoefte om een ambtenarij boven je te kennen, zodat je weet wat mag en wat niet mag. Alleen de studenten zijn ze nu en dan wat oproeriger. Maar zelfs zij zijn eigenlijk in hun protesten erg gedisciplineerd. Overigens iets wat u ook zou kunnen zeggen van Japan, waar de studenten protesten, hoe gewelddadig dan ook, in ieder geval volgens strakke regels plegen te worden voltrokken en waarbij ieder als het ware zijn taak toegedeeld heeft gekregen. Hetzelfde hebben we gezien bij studentenoproeren zoals die de laatste tijd in China hebben plaatsgevonden. Je kunt nu kiezen: verder liberaliseren en dus de mensen op een hoger niveau van denken en bewustzijn, maar ook van persoonlijk besef en waarschijnlijk persoonlijke aanhankelijkheid aan een nieuwe of andere mystiek laten komen, of je kunt ze weer terugdwingen in hun horigheidspositie, zoals Mao die een tijd lang heeft geëxporteerd. Er zijn zeer veel mensen die naar dat oude terug willen. Het is opvallend dat mensen die in de Grote Raad zitten, mensen die zelf filosofen lezen, bezwaar hebben gemaakt, het is overigens afgestemd, maar bezwaar hebben gemaakt tegen de publicatie van oude klassieke werken. Ze waren of te sensueel of te wijsgerig. Het is begrijpelijk. Elke ambtenarij heeft de neiging tot orthodoxie. Ze wil vanuit zichzelf wel vernieuwen, maar alleen binnen het kader van datgene wat haar eigen belangrijkheid vergroot. Datzelfde probleem zien we in China. Datzelfde probleem speelt op het ogenblik trouwens ook in Rusland een grote rol. De mensen die gezag hebben, macht hebben, willen die niet afgeven. Ze willen niet dat het volk mondig wordt. Maar het volk in China begint steeds mondiger te worden. In de kustprovincies zien we in toenemende mate een grote belangstelling voor mystiek. En zelfs spiritisme doet weer opgang. Waarzeggerij wordt niet algemeen bedreven, maar komt toch heel vaak voor. Vrije bedrijfsvoering komt steeds meer voor. Vooral in de dienstverlenende sector en op het gebied van specialistisch handel. Dergelijke mensen zoeken naar een andere vorm van samenleving. Ontwakend China heeft een tijdje nagedroomd. Het heeft wat gegeeuwd. Het is bijna krampachtig wakker geschrokken. En het is nu besloten de hand aan de ploeg te slaan. Het gaat zich ontwikkelen naar eigen nieuwe denkwijzen. O zeker met een communistische achtergrond. Maar nieuwe denkwijzen. Een nieuw systeem waarbij persoonlijke vrijheid groter wordt, maar gelijktijdig de verplichting van het individu ten aanzien van de gemeenschap met veel meer nadruk zal worden behandeld dan tot nu toe het geval was. En dat zal voor sommigen moeilijk zijn om zich dat voor te stellen, maar het zal toch inderdaad gebeuren. We zullen zien dat de gemiddelde welvaart toeneemt. Om u een voorbeeld te geven, juist de afgelegen communes beschikken op het ogenblik in toenemende mate over een aantal auto's. Vroeger hadden ze meestal één auto en die was in reparatie. Er zijn bijeenkomsten in bepaalde communes geweest en bij bepaalde fabrieken van een zodanig religieus karakter dat men besloten heeft om ze regelmatig, bij wijze van afleiding, revues, cabaretgezelschappen, circus en dergelijke te sturen. Zelfs de opera van Peking is niet geheel gevrijwaard en wordt soms verplicht voorstellingen te geven tot diep in het land. Het is duidelijk. Terwijl de provincies van het binnenland nog langzaam aan het wakker worden zijn, is de kust al bijna wakker. En de ambtenaar krijgt een functie toegedeeld die een ander is dan die welke hij begeert. Hij is niet meer de man die het zegt. Hij is de man die de regelingen die men bedacht heeft moet formuleren en de toepassing daarvan algemeen mogelijk moet maken. Wie dit alles beseft, moet een groot respect hebben voor het volk van China. Niet alleen om wat ze gedaan hebben. Niet alleen om datgene wat onder Mao tot stand is gebracht. Hoofdzakelijk door heethoofden overigens. Nee, om de voortdurende ontwikkeling die het vertoont, waarbij het, als we kijken naar de westerse maatstaf van een geïndustrialiseerde staat dus, zien dat men van een getal van misschien 1/10 op het ogenblik al tot 1/4 is gevorderd. En waarschijnlijk in de komende 6-7 jaar... tot 50% komt. Er zullen geen luxe personenauto's rijden, behalve voor natuurlijk de toeristen en daarnaast voor degene die een hoge plaats hebben in het gouvernement. We zien dan verder dat de integratie van het leger in de bevolking, een tijd lang door Mao tot stand gebracht, afdelingen van het leger kregen gewoon als taak om op het land te gaan werken wanneer de oogst moest worden binnengehaald, bijvoorbeeld. Zo zien we gelijktijdig toch ook weer dat de militaire benadering begint te veranderen. Om u een voorbeeld te geven, men is defensief veel sterker, maar men is minder geneigd tot agressie. Men is minder geneigd tot het uitlokken van conflicten. Wanneer het gebeurt, probeert men over het algemeen het vuile werk door een derde groepering op te laten knappen. Wat dat betreft hebben ze van de Amerikanen veel geleerd. Je zou kunnen zeggen, dit volk kan rond de eerste helft van de volgende eeuw zodanig gevorderd zijn dat het zijn eigen computers maakt, zijn eigen chips maakt, zijn atoombom heeft het al, en dat het ook zijn laboratoria, die een lange tijd hoofdzakelijk voor agressie en defensie hebben gewerkt, dus vele nieuwe uitvindingen kunnen brengen. Want tot nu toe heeft men alles ontwikkeld in de richting van macht, machtsstructuur, wapens, toekomstontwikkeling. Maar nu gaat het langzaam maar zeker in de richting van een productieontwikkeling. En dat impliceert dat vele zaken die men uitgevonden heeft en waar men geen raad mee wist, in de komende 15 tot 20 jaar al deel uit gaan maken van de normale productie en zeer waarschijnlijk voor een deel ook van de export van China. En dan kunnen we zeggen, zal het volk gaan grijpen naar een innerlijke bevrediging. Die innerlijke bevrediging zal men op het platteland nog steeds vinden in zijn gebondenheid met de grond die men bewerkt. In de steden echter zullen het nieuwe religieuze genootschappen worden. Oh, ik zeg niet dat er weer allerhand vreemde groeperingen komen, dat de mensen weer de jongeren binnen zullen leiden in de stad van de wilgen en hen daarvoor de rechters de vragen zullen stellen, het offer zullen doen brengen, om hem dan uiteindelijk met of zonder bijltje uit te sturen om de taken van het genootschap uit te voeren. Er zijn nog wel dergelijke Chinese tongs, maar deze bevinden zich over het algemeen niet in China. En zelfs degenen die in Hongkong zaten, zijn voor een deel uitgeweken naar Taiwan en Japan. Daar hebben ze nu hun hoofdkwartier. Nee, het zal eerder gaan om een religieuze gebondenheid. Wat die religie zal zijn, is moeilijk te zeggen. Het is heel goed mogelijk dat het een kerk wordt waarvan de eerste heilige Mao heet. Maar de innerlijke honger wordt vooral daar waar de industrie om zich heen grijpt, waar de stenen groter en groter worden, steeds intenser, steeds dieper. De honger naar iets wat betekenis geeft aan je leven. Het geloof in het hiernamaals vlamt weer op. Er worden bij begrafenissen alweer kleine offerplechtigheden gehouden. En er wordt zelfs in de kustprovincies alweer het oude papieren grafgeld gedrukt. Dat zoals u weet als een soort rijkdom aan de doden kan worden meegegeven door te verbranden. Tempels gaan open. Er zijn weer Taoïstische tempels met Taoïstische monniken. Maar er is iets anders gebeurd. En misschien is dat ergens nog veel interessanter. Tibet is een deel geworden van China. Oorspronkelijk alleen omdat, nou ja, je kon zo'n gebied niet naast je dulden met een soort, ja, hoe moet je dat noemen, theocratie. Maar nu heeft men beseft dat de monniken wel degelijk iets te vertellen hebben. Oh, men heeft natuurlijk een aantal tempels voornamelijk gerestaureerd voor de toeristen die men dan hoopt te kunnen gaan trekken. Het wordt nog duurder dan een tour naar Disneyland, geloof me dat. Maar men heeft gelijktijdig ook die monniken weer in hun kloosters gelaten. En er zijn weer neofieten, er zijn weer jonge mensen die in die kloosters trekken. Maar vaak blijven ze daar een tijdje en dan gaan ze toch weer met hun kennis die ze verworven hebben, werken in Chinese provincies. En dat wordt aangemoedigd zelfs, want men wil niet graag monniken die, zoals het heet, parasiteren op het volk. Maar die jonge monniken brengen ook een godsdienst mee. Ze brengen hun eigen vorm van bijna animistisch boeddhisme mee. En onder de boerbevolking zal dat ontzettend goed aanspreken. Naast de golf van, zeg maar, mystiek en beheersing in de zen-idee bijna, zien we van de andere kant het lamaïstisch boeddhisme in een gewijzigde vorm opmarcheren in de richting van de kust. Ik denk dat we verbaasd zullen zijn wanneer we over, laten we zeggen, 150 jaar kijken naar wat er gebeurd is. Ik denk dat China een groot gedeelte van zijn oude beschaving gaat terugwinnen. Niet meer in de vorm van de oude meerwaardigheidscultuur van een enkele stand, een ambtenarenregering, maar in de zin van een volk dat zich bewust is geworden van zijn erfdeel, dat zijn inventiviteit terugvindt, dat in staat is om geestelijk en materieel vernieuwingen tot stand te brengen. En de eens geleerde saamhorigheid van gemeenschappen gaat niet teloer, ze blijft bestaan. Zoals we bijvoorbeeld in India de familiebinding zien, als voorbeeld, je ziet ook op Filipijnen en dergelijke, maar als voorbeeld dus, zo zullen de groepsbindingen van vandaag in veel sterkere mate zien ontstaan in het nieuwe China. En die bindingen zullen zeer waarschijnlijk niet alleen meer sociaal zijn, ze zullen wel degelijk mede te maken hebben op productiviteit, productiviteitsmogelijkheid. Daarnaast dacht ik toch ook wel te maken hebben met iets wat je toch een machtsstructuur kunt noemen. Wij als groep verdedigen ons tegen het geheel wanneer onze rechten worden aangetast. Niet meer wij veroordelen op gezag van een ander, maar wij oordelen zelf en wij zullen uitmaken hoe wij oordelen over de wereld. Dat zal onze houding bepalen. Ik geloof dat die zelfstandigheid een vernieuwing inluidt voor heel Azië. Wanneer China werkelijk helemaal wakker is, dan zal het heel snel zijn denkwijze vooral kunnen exporteren naar landen waar op het ogenblik grote verwarring heerst. En die denkbeelden zullen zodanig zijn dat ze zelfs in staat zijn de grote tegenstanders van India met elkaar te verzoenen en zelfs de samenwerking weer met Pakistan mogelijk te maken. Het klinkt krankzinnig, maar China is bezig te worden tot de kern van een totaal nieuwe en typisch Aziatische cultuur en beschaving. En wanneer dat gebeurt, dan zal het Westen zich moeten bezinnen op de grondwaarden van de Westerse beschaving en deze niet meer naast zich neer kunnen leggen zoals eens. Ik geloof dat ik daarmee voorlopig genoeg gezegd heb. Hebt u vragen?
Kunt u wat meer vertellen over de invloed van het lamaïstische boeddhisme dat doorwerkt, hoe het gaat? Hè?
Ik kan het proberen. U moet wel bedenken dat ik het hier niet heb over de kustprovincies maar dat ik het werkelijk heb over het binnenland en vooral dus de kleine industrie en de landbouw en de bevolking daar. Deze mensen zijn altijd, u zou het zeggen, bijgelovig geweest. Zij geloven wel degelijk in krachten van de natuur. Ze geloven in magische wezens, ook wanneer dat niet meer mocht. Zelfs nu vertelt men nog, zij het meer in de zin van een sprookje, over de strijd tussen de rode draak en de zwarte draak. Over de draak die woonde op de bergen en die regelmatig de stad binnenkwam en daar vriendelijk met de mensen at en dronk, totdat iemand hem beledigde. Toen ging hij een nacht in de rivier liggen en de hele stad werd overstroomd. Dergelijke dingen worden verteld. Er wordt verteld over de keizerlijke hofhouding van eens. In de hemel natuurlijk, de hemelse keizer, de prinsen die de windrichtingen vertegenwoordigen, de legers die er zijn, al die dingen meer. Het zijn sprookjes, het is folklore, het wordt zelfs zo hier en daar weer uitgebeeld. Zelfs de opera van Peking heeft weer verschillende van de oude drama's waarin die goden en demonen een rol spelen, weer op zijn repertoire genomen. Wanneer we ons realiseren dat het lamaïstisch denken aansluit bij de toch wat animistische denkwijze van vele boeren, dan is duidelijk dat dit al een grote attractie is. Daarnaast echter wordt het boeddhisme gezien als de weg naar de vervolmaking van jezelf. In de communistische tijd heeft iedereen geleerd te streven naar de vervolmaking van de staat. En daarvoor moesten alle offers gebracht worden. En die staat is voor een deel mislukt, omdat de mensen ook iets voor zichzelf wilden hebben. Realiseer u dat hier het lamaïstisch boeddhisme een weg begint te leren die je zelf kunt gaan. En het is geen weg die je in één keer behoeft af te leggen. Het is een weg die je heel voorzichtig stukje bij beetje kunt gaan. Het rad van de incarnaties draait wel rond. Maar je kunt wijzer worden, je kunt verder komen. Je kunt als het ware loskomen te staan van de gemeenschap in de zin van een geestelijk daarvan vrij zijn. Het is deze invloed die voornamelijk dus de plattelandsbevolking zal bevallen en die eigenlijk een beetje een besmettingseffect heeft. Je zou het zeggen, het is een soort politieke aids die zich uitbreidt zonder dat men weet waar het vandaan komt. Behalve wij, we weten het natuurlijk wel, omdat we weten waar de origine is. Maar goed. We realiseren ons verder dat de behoefte die bestaat aan inhoud van je leven, en die voor heel veel mensen is weggevallen toen de voorouderverering ongedaan werd gemaakt, hierdoor weer een nieuwe impuls kan krijgen. Alleen, je hoeft nu niet meer te bidden tot je voorouders, want die zijn alweer geïncarneerd. Je hoeft dus niet in te gaan tegen de staat. Maar je moet wel een contact hebben met het eeuwige. En daar zijn je voorouders bij inbegrepen. Daar is de hele grootheid van China terug te vinden. Door daarheen te streven, naar die wereld waarin de Boeddha's leven, waarin de heiligen leven als het ware, vervult men de behoefte aan goden die geen goden zijn. De behoefte aan voorouders die geen echte voorouders meer behoeven te zijn. Bevordert men enerzijds de gelijkheid van ieder in het streven, en anderzijds geeft men in ieder de mogelijkheid zijn eigen uitverkiezing te bewerkstelligen. Het zijn deze denkwijzen, inclusief de mooie gezangen die erbij horen, die enorme invloed hebben op de mensen. En het zal duidelijk zijn dat een bevolking die zo denkt heel anders gaat reageren op ambtelijke beslissingen en besluiten, en op den duur in de eerste plaats gaat denken aan zijn eigen innerlijke ontwikkeling en daarnaast de mogelijkheid tot een beperkte, maar tevredenstellende welvaart. Zoeken naar tevredenheid is iets wat in China een lange tijd uit de mode is geweest. Dat is al begonnen met de opstand van de Lotus, de opstand dus van de harde vechters in de jaren, zeg maar, 1850 voor de eerste keer, ja. Het is verder gegaan met de komst van de blanken, het verval van het keizerlijk gezag, de komst van de Japanners. Al die dingen die hebben eigenlijk iets weggenomen. En nu is het er weer. Anders, zeker, maar het is er weer. Je kunt weer het middelpunt zijn van het heelal. Niet alleen omdat je bij China behoort, maar omdat jij, levend als het ware in het centrum van het gebeuren van de wereld, want zo zien ze zichzelf, deel kunt hebben aan een eeuwigheid, vrede kunt vinden met jezelf, een vrede die niemand meer kan aantasten en verstoren, een vrijheid van angst voor het gezag van anderen die meer zouden weten. Het betekent enerzijds het verval van de ambtelijke bevelstructuur zoals ze zijn opgebouwd. Aan de andere kant betekenen ze veel grotere initiatieven, veel groter innerlijke rijkdom. En wanneer monniken dan, net als soldaten, worden beschouwd als mensen die ook moeten werken voor de gemeenschap, dan zal tegen hen ook geen groot bezwaar kunnen bestaan. Ik geloof dat een bepaalde vorm van gemodifieerd boeddhisme, afkomstig uit het lamaïstisch denken, een groot gedeelte van China zal domineren over, laten we zeggen, 210, 220 jaar. Voldoende? Ja, daar zit u dan, hè? Moet je daar nou van zeggen? Maar het vreemde, en nu wijk ik even af. Het vreemde is dat ik u iets verteld heb, wat zich ook bij u op het ogenblik aan het afspelen is. Zeker, ik weet het wel, allemaal verzet tegen macht, tegen gezag en al die dingen meer, zeker. Maar ook de wanhopige klacht innerlijk, waar moet ik naartoe, wat moet ik doen? Datgene wat zich in China ontwikkelt, bestaat voor een deel, zelfs hier in Nederland. En ook hier zijn steeds meer mensen die op welke wijze dan ook, via mystieke leringen, via discipline, via nadenken, via misschien zelfonderzoek, proberen een nieuwe weg te vinden. En dat betekent dat ook in de westelijke landen een vernieuwing onophoudbaar is. Dat ook hier de oude gezagsstructuren steeds meer worden aangetast. Dat ook hier langzaam maar zeker het ambtelijk gezag niet alleen maar genegeerd wordt, maar uitgehold. En als we deze dingen bij elkaar voegen, we kijken wat er in China gebeurt, we kijken wat er in Afrika overal aan de hand is, we kijken wat in Zuid-Amerika gebeurt, dan moeten we wel tot de conclusie komen. De dingen zijn sterk aan het veranderen. De dingen veranderen zo sterk dat je het soms niet eens begrijpt. Neem bijvoorbeeld de katholieke kerk in Zuid-Amerika. Nog geen 15 jaar geleden deed ze alles om de heidense bijgelovigheden, de folkloristische gebruiken, zoals men dan ook wel zei, als het ware binnen het katholicisme te betrekken. Nu is men zover gekomen dat men ze naast het katholicisme duldt en in bepaalde gevallen zelfs bevordert. Het moet toch iets te zeggen geven, er is een verandering gaande. Het is misschien een doodgeschreeuwde kreet, het is daar qua je strijdperk. Maar het is wel degelijk gaande. Ontwakend China zal in de tijd van Aquarius een heel belangrijke bijdrage geven. En niet alleen maar tot de verdere technische ontwikkeling van de wereld, maar vooral tot het vinden van een eenheid, menselijke waardering, wederkerige waardering. Er zal nog veel moeten gebeuren, natuurlijk. Maar wat zich hier en elders voltrekt, wat in China op dit moment reeds belangrijke veranderingen tot stand heeft gebracht en verder af zal dwingen, dat is het begin van een tijd waarin de mens eindelijk mens zal zijn en niet lid van een gemeenschap, lid van een bepaalde natie, als het ware de enige vertegenwoordiger en verdediger tegen alle andere invloeden van datgene wat hij verkeerdelijk beschouwt als zijn eigen bijzondere kwaliteiten. En nu denkt u waarschijnlijk, waarom heb je die parallel getrokken met Nederland? Hè? Nou, dat zou ik u vertellen. Omdat in Europa de Nederlanders de rijkste Chinezen zijn die rondlopen. En omgekeerd iets van de Nederlandse neiging tot zakelijkheid en degelijkheid ook terug te vinden is. Zelfs in het toch zeer Maoïstisch communistische China van heden. Voldoende? Dan dank ik u voor uw aandacht. Goedenavond.